Oké, lieve dames en heren. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast van de Alflows podcast. Ik ben vandaag met Marjolein van der Waal. En Marjolein ken ik van mijn holistische coachopleiding. Die we vanaf februari tot juni hebben gevolgd en hebben mogen doen. Maar voordat ik vragen aan jou ga stellen, wil ik eigenlijk eerst vragen aan jou. Zou je jezelf kunnen introduceren aan de luisteraar?
Ja, tuurlijk. Ja, wie ben ik? Hè? Dat is dan natuurlijk meteen de vraag. Nou, ik ben Marjolein, 40 jaar, woon in Den Haag met mijn lieve kat Guus. Ik heb altijd gewoond in Den Haag trouwens, dus een echte Haagse. En ik heb een achtergrond in HR. Ik heb 13 jaar lang echt in het personeelsvak gezeten. En sinds kort heb ik nu ook mijn bedrijf De Lichtwerper opgericht, als je dat zo kan zeggen, een coachingspraktijk. Mm-hmm. En ik heb een hele brede interesse in van alles en nog wat. En dat gaat van spiritualiteit tot filosofie, tot gewoon genieten van het leven, feestjes, festivaletjes.
Ja.
Ja, van alles en nog wat.
En is het altijd al je droom geweest om je eigen coachpraktijk op te richten?
Nou, ik denk dat ik dat met terugwerkende kracht, dat ik daar nu ja op kan zeggen. Ja. Ja, ik ben van jongs af aan al wel redelijk opgevoed met psychologie en het nadenken over hoe mensen in elkaar zitten. Dat zit denk ik ook wel heel erg in mijn moeder. Dus wij keken ook al toen ik redelijk jong was al naar Dr. Phil op tv. Voor de mensen die dat weten, voor mij moet je dan ergens 30 plus zijn om Dr. Phil nog goed te kennen. Maar Dr. Phil was wel echt een mastermind in mensen echt confronteren met hun gedrag en hun gedachtes en het veranderen daarvan. Alleen heb ik nooit in eerste instantie gedacht dat ik ook zo iemand kon zijn.
Ja, wat inspireerde je? Wat haalde Dr. Phil in jou naar boven?
Ja, ik denk dat ik wel van jongs af aan altijd alles van alle kanten heb willen belichten. Dus op het moment dat iemand ergens in vastloopt en hij kan benoemen waarom dat zo is, of de vragen stellen zodat iemand daarachter komt, waarbij het publiek misschien denkt, wow, wat een slechterik. Maar dat hij er dan al gewoon dat inzicht kan bieden.
Ja.
En gewoon vanuit zo'n liefdevolle blik eigenlijk gewoon naar de mensheid kijken. Ja, dat inspireert mij enorm.
Ja, eigenlijk wat we voor de podcast ook een keer over hadden, toch het menselijke in elk mens kunnen zien.
Ja.
Ongeacht de daad.
Ja.
Die heeft verricht.
Absoluut.
Ja. En hoe leef jij dat uit? Of hoe breng jij dat tot leven in je praktijk? Of in het coachen? Of in, wat je zei, de HR-functie?
Ja, ik denk dat... laten we het even specifieker noemen. Dan hebben we het over dat mooie term, perspectivistische lenigheid.
Ja.
Het altijd vanuit alles vanuit een andere, alle kanten kunnen belichten en niet vastgeroest raken in je eigen oordeel.
Je eigen perspectief.
In je eigen perspectief. Ja. En ook zo vast in je eigen overtuiging dat wat jij ziet, dat dat de waarheid is.
Mm-hmm.
Sinds ik ervan bewust ben dat er geen waarheid is, kan ik alles met een soort nieuwsgierigheid bekijken. Maar dan ook dus echt alles. En ook mezelf, want ik denk dat onze gedachtes meestal voor 80% gewoon over onszelf gaan. En die zijn ook ongeveer voor 80% een soort van negatief en streng en kritisch. En die ga je niet zomaar elimineren. Dat is niet zomaar opeens voetsie als je het licht hebt gezien. Het enige wat er gebeurt is dat je ze op een andere manier bekijkt. En ik denk dat ik vrijwel alles wat ik denk, nou ja, binnen 24 uur wel bedacht heb of dat handig is, ja of nee. Of dat ik dat op zijn minst challenge bij mezelf.
Ja, ja.
En wat ik ook doe, dat is niet, hangt er wel even vanaf hoe en wat van buien bent, maar in mijn oké zijn kan ik naar iedereen kijken en een soort lichtje in de onderbuik zien. Of in de onderbuik, net onder de borst, een soort lichtje zien. En, en vanuit daaruit, zonder te praten, al in ieder geval realiseren, hey, jij bent ook gewoon mens. We zijn allemaal één en je hoort erbij.
Ja.
Ja.
Oké, okay, ja. En hoe is eigenlijk... zou je de lichtwerpen kunnen toe... hoe noem je dat? Kunnen toelichten hoe dat is ontstaan, waarom je die naam hebt gekozen voor je praktijk. En wat de naam eigenlijk voor jou betekent of inhoudt.
Ja, dat kan ik zeker. Nou, ik denk dat echt een jaar geleden toen ik bezig was met mijn programma ook bij 365 dagen succesvol. Mm-hmm. Ik weet, mag ik namen noemen? Nou, bij deze.
Ja, je mag alles noemen.
365 dagen succesvol op Miracle Roadmap.
Daar wil ik zo meteen ook nog op ingaan, dus dat komt goed.
Maar... laat ik het zo zeggen. Ik heb gewoon heel lang gedacht dat er nog iets met mij... dat ik niet geschikt ben als coach. Dat ik eerst helemaal zelf helemaal gefixt moet zijn. Met dus een gedachte, hey, ik ben dus nog niet oké. Okay. Mm-hmm. En het moment dat ik opeens inzag dat dat eigenlijk bullshit is. En ik echt naar diep van binnen ging kijken naar mijn dromen. En mijn soort van, wat is mijn zielsmissie hier op aarde... Dan was het voor mij heel duidelijk dat ik iets te brengen had aan mensen op het gebied van coaching of van inspiratie, vanuit het delen van mijn ervaringen. Ik had al veel gesprekken met mensen, met name mannen op een of andere manier, in datingland ook wel, waarin ik zo makkelijk met iemand tot inzicht kon komen, dat die ander ook echt dacht van, hey, ik ga hier ook mee aan de slag. Dus ik kreeg ook zoveel bevestiging om me heen van, hey, van wat fijn om met jou te praten en wat fijn dat jij mij confronteert. En ik ben niet een hele coach die alleen maar open vragen stelt. Weet je, ik zie, ik voel en ik benoem.
Ja.
En ik schijn dus eigenlijk meteen licht en benoem ook dingen, hè, op de schaduwkanten van iemand, zonder dat dat blijkbaar bedreigend overkomt of zonder dat dat meteen weerstand oproept. Ja. En
het weerbericht geven.
Het weerbericht, precies. En het weerbericht geven, ja, dat is even wat we geleerd hebben tijdens onze opleiding, ja. Ja, ik vind dat zeker één op één met iemand. Als ik voel dat er gewoon een connectie is, dan gaat me dat gewoon best wel goed af, zeg maar. Nou ja, en dan heb je ook tijdens zo'n Miracle Roadmap sessies, heb je dus ook meditaties die je doet. En ik heb gewoon heel duidelijke visualisatie gehad van mijn kamertje hierachter, dat mijn coachpraktijk moest worden. Mm-hmm. Nou ja, dat was echt een visioen bijna. En op een gegeven moment ben ik in juni gaan nadenken over de naam. Ik denk, ja, welke naam moet het nou uiteindelijk zijn? En ja, dat heb ik eigenlijk heel suf of zo, maar in een droom kwam dat dus naar voren. En toen dacht ik, ja, maar dit klopt ook heel erg. Want wat ik doe is, je kan het heel spiritueel benaderen. Hè, we zijn allemaal licht, we zijn allemaal lichtwerpers. We zijn allemaal, hebben wij een lichtje in ons wat we uitbrengen, uitstralen over deze wereld. En tegelijkertijd is het ook gewoon letterlijk iemand helpen om dingen in het licht te brengen en helder te maken en inderdaad te benoemen. En tegelijkertijd vanuit een zakelijk oogpunt heb je natuurlijk ook het stukje gewoon problemen analyseren, mm-hmm, en boven tafel krijgen. Dus ook in mijn consultancy, advieswerk, ook in bedrijven, schijn ik gewoon best wel snel het licht gewoon op okay, probleemgebieden.
Ja.
Ja, dus dat...
Perspectivistische lenigheid.
Dat doe ik overal, ja. Absoluut.
Ja. En je benoemde net... dat je toch wel... ja, een connectie vaak met mensen... hebt, en vooral dan met mannen.
Ja,
eerste vraag eigenlijk... wanneer weet jij... dat die connectie daar is... en dat jij ook voelt van... oké, met... deze persoon past bij mij, kan ik stappen mee zetten in zijn ontwikkeling / bewustwording?
Nou, ik denk dat ik in eerste instantie gewoon de overtuiging heb dat ik dat met iedereen kan.
Mm-hmm.
Dus ik hoef niet per se eerst bevestiging te krijgen van iemand of om eerst... Weet je, ik ben wel een beetje een soort waaghals. Ik steek mijn hoofd boven het korenveld uit en denk, nou ja, we zien wel. Maar ja, natuurlijk krijg je natuurlijk wel meer verbinding en meer diepgang als iemand op zijn minst open staat om verder te kijken dan zijn eigen overtuigingen.
Ja.
En die dus voelt, hey, ik loop ergens op vast en ik wist al dat ik hier iets mee moest. Maar nu door Marjolein, dus door ik... Mm-hmm. Wordt dat extra bevestigd en durf ik daar ook wat mee? Dus ja, er zit natuurlijk wel heel veel welwillendheid van de ander in... om mm-hmm. er iets mee te willen gaan doen.
Ja. En wat voor thema's komen bij jouw cliënten eigenlijk aan bod? Of wat zie jij veel voorkomend terugkomen?
Nou, ik denk, ook als ik kijk naar al die gesprekken... die ik dus ook met al die mannen heb gevoerd... dat heel snel het thema bindingsangst, verlatingsangst is. Mm-hmm. En daarmee ook gewoon überhaupt jouw hechting in de wereld... met de mensen om jou heen. Wat altijd voortkomt natuurlijk uit iets van je opvoeding... of hoe je dingen hebt aangeleerd en bent aangegaan. En daarmee is het eigenlijk veel generieker... want ik kan mensen gewoon helpen met hun belemmerende overtuigingen. Als iemand zegt, ja, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel... of op mijn werk maak ik steeds dezelfde fouten... of ik kom steeds in dezelfde sferen terecht... of ik kan iedere keer maar niet met mijn manager door één deur... of ik heb moeite met de relatie met mijn moeder... of met mijn vrienden, of ik zit gewoon heel erg vast. Ja, in de kern kom je altijd wel weer op diezelfde... je komt altijd bijna op diezelfde plekken uit.
Ja.
En op die kernovertuigingen waar ergens een stemmetje is... ik ben niet goed genoeg, of ik doe er niet toe, of wat anderen zeggen is waar... en daardoor ben ik, zie je wel, ik ben niet oké. Okay. Ja, en als je dat weet op te lossen met iemand... of in ieder geval dat het licht erop weet te schijnen... dan geeft het al zoveel ruimte.
Zijn dat ook thema's die bij jou hebben gespeeld?
Ja, absoluut.
En in wat voor een context, als je dat zou willen delen,
Hoor.
Dat gebeurt?
Ja, even kijken hoe ik dat ga uitleggen. Nou... kijk, ik ben als klein meisje eigenlijk opgegroeid met alleen mijn moeder.
Mm-hmm.
En mijn moeder heeft dat naar alle beste kunnen echt gedaan. En heeft het ook best wel zwaar gehad. Want mijn vader is toen ik jong was overleden. Dat betekent dat je eigenlijk, zeker als enigst kind dus... alleen maar de waarheid van je moeder hebt om mee op te groeien. Maar wat nou op het moment dat jij daarin verschilt? Wat nou als je... gewoon qua type heel anders, gewoon überhaupt anders bent.
Ja.
Nou ja, als klein kind kan jij niet onderscheiden of jouw moeders waarheid de waarheid is. Dat is de waarheid.
Mm-hmm.
En het heeft daardoor wat langer geduurd voor mij om daarin eerst mezelf ook nog te vinden en mijn eigen stem te leren vinden. En dat kwam dus bij mij pas op mijn 30ste, 32ste naar boven. Van, hé, maar wie ben ik nou eigenlijk? Waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? En hoe durf ik ook daarvoor... te gaan leven met als risico ook misschien dat dus afkeuring kan geven. Wat uiteindelijk niet zo is. Maar wel in mijn achterhoofd is van... ja, maar wat als ik het anders doe dan mijn moeder?
Heeft dat dan ermee te maken dat juist door jou zo werd ervaren altijd?
Hoe bedoel je precies?
Nou, als je het hebt over jouw moeder... je werd opgegroeid met je moeders waarheid, dus... wat zei je nou precies? Afwijzing... kan dan niet zozeer, het kan niet zozeer afwijzing zijn, maar het kan ook als afwijzing door jou worden ervaren, bepaalde dingen.
Tuurlijk.
Die dan niet als afwijzing bedoeld zijn, maar worden opgevat als een afwijzing.
Tuurlijk.
Omdat dat weer...
ja, zo werkt het.
Ja.
Zo werkt het bij iedereen. Er gebeuren 100.000 dingen in je jeugd waar je ouders... wat helemaal niet traumatisch hoeft te zijn of wat helemaal niet per se... Een soort zwarte pagina's zijn in je leven of zo. Maar ouders doen ook maar gewoon naar hun beste weten hun ding. Maar het kan zelfs zijn op het punt dat jij, weet ik veel, blij bent met een cadeautje wat je hebt gekregen. En je moeder staat in de keuken en die heeft stress. Dat jij als lief kindje op je vijfde, kijk mama wat ik heb gekregen. En dat je moeder op zo'n moment reageert, nou nu even niet hoor. Ik ben nu even aan het koken en zo.
Mm-hmm.
Ja, en als iemand daar bijvoorbeeld dan niet op terugkomt... of als je dat niet even op dat moment nog het verbindende gesprek voert met elkaar... ja, dan kan je als kind al zo snel denken dat je niet goed genoeg bent en dat daar iets is. En ik zeg niet dat ik nu letterlijk dat allemaal bij mijn moeder is. Er zit zoveel complexiteit in mijn opvoeding.
Mm-hmm.
Het niet hebben van een vader, het verlangen naar mannenliefde... vanaf mijn vierde al verliefd zijn op iedereen... altijd gefocust op externe mannenliefde. Ik gaf al... wordt het wel heel diepgaand dit hoor. Maar ik gaf... dus bij spreken, ik zat dan in groep 3. En ik herinner me nog dat ik dan verliefd was op een jongen uit groep 5. In de basisschool. Yeah. En dat wij dan in de pauze kusjes gingen geven op zijn jas, die dan nog hing aan de, in de hal. Dat soort dingen.
Dat is heel kinderlijk.
Is wel, ja, natuurlijk, ja, heel het kinderlijk, is heel kinderlijk. Ja. Maar het was, ja, ik herinner me gewoon altijd die externe focus op liefde. Ja. En om dan te ontdekken van, hé, maar dat moet je toch echt bij jezelf vinden. Ja, dat is een hele mooie zoektocht. En een hele mooie, mooie realisatie als je dat eenmaal voelt.
Waar begon die zoektocht voor jou?
Waar die begon?
Ja.
Nou, sowieso was dat echt in 2016. Toen liep ik ook vast in een relatie die niet goed voor mij was. En ik was ook niet blij met mijn leven op dat moment. Ik was inderdaad niks aan het doen waar ik zelf gelukkig van werd. En dat voelde ik. En toen dacht ik, ik ga in mijn eentje op vakantie, want ik wil eigenlijk een soort van vriendjes worden met mezelf. Dat was ook van tevoren echt het doel. Vriendjes worden met mezelf. Dus ik heb een huisje geboekt in Spanje en een auto gehuurd. En bedacht van, joh, al wordt het niks, ik kan in dat huisje zitten. En dan vermaak ik me ook. En die reis heeft mijn leven wel veranderd. Ik ben er twee mensen tegengekomen. De vrienden van een collega van mij, die waren al coach. Die hebben mij de berg opgenomen in stiltewandelingen. En zo ontzettend veel eerste inzichten gegeven. Ook in dat stuk van, hey, voor jezelf kiezen. En wat ben jij waard? Mm-hmm. Dat ik vanuit daaruit toen die relatie heb kunnen stoppen. En vervolgens in een andere complexe relatie terechtkomen. Maar ook dat was wel weer een bewustwording om steeds wel weer dat stukje hulp te zoeken om die laagjes dieper te gaan, om daar toch van los te komen. Het is gewoon hardnekkig als je een laag zelfbeeld hebt en denkt dat je mislukt bent in de liefde, zeg maar, of zo. Ja.
Ja. Wat voor les heeft dat gebracht eigenlijk sinds 2016... hoe groot is dat verschil ten opzichte van 8 jaar geleden?
Significant groot verschil. Ik denk dat ik 8 jaar geleden echt mezelf echt belachelijk vond als ik in mijn eentje op een terras zou zitten. Dat kon niet.
Nee.
Nee, ik was zeg maar klein. Ik bestond niet. Ik was verstopt. Ik durfde er eigenlijk helemaal niet echt te zijn. En ik verbloemde dat ook wel met heel veel zelfvertrouwen en ook heel veel, wel spontaniteit. Maar ik vond mezelf ook bijzonder complex en ingewikkeld en zo. En ik schaamde me daardoor ook vaak over mezelf. Weet je, kan je terugdenken aan dingen. En dan denk ik, oh jezus, heb ik dat gezegd? Echt waar, oh wat erg. Weet je, al die schaamtegevoelens die iedereen ook wel eens heeft van, oh, ik zou dat nu, dat is weg. Ja, ik kan dat niet anders uitleggen. Dat is gewoon weg. Alsof. Ja. Dat hele beeld van, hey, er is iets mis met mij, dat is zeg maar weg. En ja, als je me gaat vragen, wat zijn je negatieve gedachten, dan komen er echt wel weer zo'n heel riedeltje aan negatieve overtuiging uit. Maar in de kern snap ik gewoon dat dat dus niet waar is. En dat je dat dus ook niet hoeft te geloven. En dat dat dus alleen maar een beetje bullshit is. Mm-hmm. En zoals ze bij 365 zeggen, is het gewoon shit FM wat aanstaat. En je mag gewoon tunen van, ik ga lekker naar Soul FM. Mm-hmm. Ja.
Kun je daar iets meer over uitleggen wat 365 dagen succesvol inhoudt en hoe jouw rol daarin is veranderd in de loop van de tijd?
Ja, zeker. 365 dagen heeft sinds een jaartje of 4, geloof ik, nu het programma Miracle Roadmap. Wat heel erg gaat over het vinden van je innerlijke vrede. En de gedachte daarachter is, en ze hebben zelf ook die stappen doorlopen, dat we zijn geneigd om te denken dat we stappen moeten zetten om succesvol te zijn. Dat kan je zien als een berg beklimmen. Van, hey, ik heb dit als doel, ik ga deze stappen zetten. En daar hebben we heel veel kennis van. Hey, how to be successful, how to, I don't know, van alles. En dan sta je op die berg en dan denk je, shit. Ik ben misschien wel succesvol, maar ja, er komt meteen alweer een nieuw doel bovenop. En het is helemaal geen garantie voor het vinden van innerlijke vrede. Wat veel meer gaat over innerlijke vrede kunnen voelen met het leven wat op je afkomt. En dat is dus ook nare dingen, dat zijn ook scheidingen, dat zijn ook sterfgevallen, dat zijn ook dingen die je niet voorzien hebt. Ja, verzin dan van alles. Maar als jij vanuit innerlijke vrede weet te leven, dan ben je dus eigenlijk gewoon altijd in een soort, vredestand. Je kan niet anders zeggen.
Je bent in een staat waar je eigenlijk voelt dat je, maakt niet uit waar je bent. Je bent gewoon, je behoort op dat moment daar te zijn en je niet anders te voelen dan dat je je op dat moment voelt. En dat, ja, ik herken dat gevoel ergens wel, dat is al een tijdje geleden, maar dat gevoel is, ja, niet te beschrijven. Dat is dus compleet opgaan in het moment en weten dat er niks mis is, zeg maar.
Ja.
Alles hoort zo te zijn zoals dat het hoort te zijn.
Absoluut.
En het is zoals het is en je accepteert gewoon eigenlijk volledig, ja, dat wat is.
Ja.
Gewoon simpel gezegd.
Precies. En tegelijkertijd om daar dus te komen, heeft 365 dagen, hebben dus een programma Miracle Roadmap, wat jou in 100 dagen eigenlijk, nou ja, probeert daar te laten komen. En daar zijn natuurlijk stappen in te nemen. Want dat betekent ook dat je dus moet gaan inzien dat je gedachten hebt. Dat je moet gaan inzien dat je niet je gedachten bent. En dat je ze dus los kan zien. En dat je dus ook kan begrijpen dat sommige gedachten of dingen die gebeuren zo hard binnenkomen omdat je nog triggers hebt waar je nog aan moet werken. Die komen uit het verleden. Dus we gaan ook met z'n allen continu het verleden weer in en vergeven ons innerlijk, of niet ons innerlijk kind, we vergeven onze kleine ik die klein en onzeker was. En onze ouders op een bepaalde manier ook. En we kijken naar familieopstellingen op het podium die David doet. Dus je krijgt aan alle kanten krijg je eigenlijk de tools en de inzichten om, als je het wil geloven en het wil oppakken en het dus echt ten diepste opeens dat kwartje valt, dat je dus inderdaad wel die innerlijke rust kan ervaren.
Ja, nou mooi.
Ja.
En wat is jouw rol binnen 365 dagen succesvol?
Mijn rol is dat ik op dit moment mentor ben voor de tweede keer van zo'n Miracle Roadmap traject. Die duurt ongeveer dus 4 maanden. Nou, ik ben in februari was ik de eerste keer daar al coach, mentor. En als je je dus inschrijft voor dit programma, dan word je ook ingedeeld in je regio in groepen met alle deelnemers. Dus stel, er zijn 1000 deelnemers. En we hebben nu iets van volgens mij 60 groepen of zo van ongeveer 17 deelnemers. Waar ik als mentor eigenlijk die groep, ja, een beetje als een soort reisleidster door die Miracle Roadmap journey heen help. Want het programma is natuurlijk eigenlijk vanuit jezelf. Hè. Je schrijft je er zelf voor in. Je hebt 4 mooie live dagen waar je heel veel leert. Je hebt een aantal webinars die daarbij horen waar je heel veel van leert. Je deelt heel veel met elkaar als groep, als community. Dat is natuurlijk ook wel echt het gedachtegoed. Je doet het met elkaar. Je leert van elkaar. Dus als je dan ook nog eens zo'n mooie groep hebt met 16 personen, waarin je net even wat dieper op je oefeningen in kan gaan, wat meer kan reflecteren, waarin je lachend je meest idiote negatieve gedachten kan benoemen en dat iedereen daar liefdevol mee omgaat in een soort veilige omgeving. Daar help ik ze bij.
Ja.
En dat is echt heel, heel dankbaar om te doen. En ook voor mijzelf ook weer super leerzaam. Het is niet zo dat ik een soort leraar ben. We zijn allemaal elkaars leraar. Ik kan ook zo ontzettend veel leren van deze groep. Heb zelf echt nog mijn eigen inzichtjes steeds weer die ik deel. En mijn eigen onzekerheden.
En ben jij toen zelf ook dit traject? Heb je waarschijnlijk al een keer afgelopen ook?
Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik wel echt wel weer heel actief weer met 365 aan de slag gegaan. Heb ik ook het traject zelf gedaan in september. Dus dan zat ik zelf in zo'n cirkel met mensen. En ik heb in 2019 ook het jaarprogramma gedaan. Maar dat ging nog heel erg over die eerste berg die ik net vertelde. Dat ging nog heel erg over, wat trouwens ontzettend veel gebracht heeft. Dus ook wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat zijn mijn dromen, wat houdt me tegen. Als alles kon, hoe zou het er dan uitzien en welke stappen moet ik dan zetten? Hoe zijn mijn relaties, hoe kan ik die verbeteren? Hoe is het met mijn financiële situatie, hoe kan ik die verbeteren? Ja. Dus, maar ja, dat heeft mij gebracht totdat ik toen voor mezelf ben gaan beginnen als interim HR-professional.
Okay.
Dus dat, ja, het brengt altijd wel weer wat moois zo met zich mee.
Mm-hmm.
Ja.
En ik wou nog eigenlijk even terug naar onze coachopleiding toen.
Ja.
Ik zat even te kijken. Ik heb al het puntje opgeschreven, maar ik ben er nog niet aan toegekomen.
Ja.
Dus ik zat heel even stiekem te kijken net. Maar ik heb je opgeschreven eigenlijk. Hoe heb jij die 4 maanden ervaren bij de cursus?
Ja, ik vond dat ook wel weer zo ontzettend
verbindend. Het was zo mooi om eigenlijk tools te krijgen, maar ze te mogen inzetten vanuit wie jij bent. Dus niet een soort, je werd niet geprogrammeerd tot coach en zo moet je je vragen stellen. Nee, je mag met je hele eigen unieke ik, mag jij gewoon doen wat je krijgt, zeg maar. En dan ook met een groep mooie mensen waarvan je in het begin natuurlijk nooit zo goed weet van hoe zit dit. Maar eigenlijk al na dag één eigenlijk al een soort van verbinding voelt en ook kwetsbaar bent met elkaar. Ja, je leert eigenlijk vooral hetgeen wat je al voelt dat je wilt. Hè? Dus dat stukje coachen, om dan vanuit je intuïtie dat nog meer krachten bij te zetten.
Ja, wat is eigenlijk jouw beweegreden om om aan de cursus mee te doen?
Nou,
nee, ik voel mij nooit gevraagd. Of tenminste wel gevraagd, maar of ben ik misschien vergeten. Maar nu ik hem zo bedenk, kan ik me niks naar boven. Komt er niks naar boven?
Nou, ik denk wel dat ik... en dat is een interessante overtuiging trouwens. Want dan betekent dus dat ik dacht, ik heb wel iets nodig op mijn cv om kracht bij te zetten bij hetgeen ik doe. En ergens had ik dan toch in mijn achterhoofd, ja, er zijn al zoveel coaches en wat voor coach ben ik dan? En ik wil wel kunnen aangeven dat ik ergens wel iets echt geleerd heb.
Voor degene die de kat horen, dat is Guus.
Ja, maar, ik ben benieuwd of die hoorbaar is inderdaad. Hij heeft even een momentje.
Maar dat geeft helemaal niet.
Ja, alles
heerlijk,
alles dient zich aan zoals het is. Ja.
Nee, sorry, ik was je heel veel kwijt.
Nou ja, dat ik dus eigenlijk die overtuiging dus had. Oh, van, ja, ik moet dat papiertje hebben om überhaupt het op mijn cv om ervoor te durven staan. Het was voor mij eigenlijk een soort extra zetje in de richting om het te durven te gaan doen.
En anders was je dat zo.
En het is gelukt, ja. Ja.
Ja. En als je dan achteraf naar kijkt, als je dan de cursus hebt gedaan, en speelt die overtuiging dan nog steeds zo'n grote rol als dat je begon aan de cursus?
Dat je toch een papiertje nodig hebt om te kunnen coachen
of
zo?
Hoe was die overtuiging nadat je dat papiertje had, zeg maar?
Weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik durfde er gewoon wel echt meer voor te gaan staan. En uiteindelijk valt of staat alles veel meer met het gewoon doen, hè? En we hebben allemaal iets unieks te brengen. En de realisatie is ook dat ik dus nu... Tuurlijk, ik heb het staan en als er mensen willen komen, zijn ze meer dan welkom. Maar het is niet zo dat ik er nu keihard bovenop zit omdat ik die kant op moet en zal gaan. Nee. Sterker nog, ik zie het eigenlijk als onderdeel van mijn ontwikkeling dat dit nu gebeurd is. Dat die lichtwerper staat. Misschien dat die ook wel in hele andere vormen ook nog iets gaat doen. Mm-hmm. Misschien gaat het wel veel meer richting inspireren en het adviseren van organisaties of van mensen of toch een bepaalde gedachtegoed op een podium neerzetten. Maar het zaadje is geplant en het heeft balletjes laten rollen.
Hij is nu ontkiemd.
En niets, alles, het hoeft niet nu. Dus nee. Waarom nu?
Hij is net uit de grond.
Ja. Ja, en het liefst wil ik dan meteen dat het een soort van gigantische zonnebloem is.
Ja.
Maar ja, nou, die gaan wel snel altijd. Die worden wel snel. Maar die zijn ook snel weer dood. Dus misschien... Okay,
Misschien toch voor de boom kiezen.
Dan. Ja, ik kies voor de boom. Ja. Hoe heb jij die coachopleiding ervaren dan?
Wat jij ook zei, vooral in het begin merkte ik echt van... een soort overvloed aan authenticiteit van de mensen, zeg maar. Ik had heel erg sterk het gevoel dat iedereen echt was zoals die was. Mm-hmm. Omdat jij ook zegt, er zijn best wel kwetsbare dingen gedeeld. En dat is eigenlijk ook helemaal niet gek als je een coachopleiding doet met z'n allen. Waarin je elkaar letterlijk aan het coachen bent met verschillende methodes. Dat je dan natuurlijk kwetsbare dingen gaan op tafel komen.
Absoluut.
Maar het was super fijn dat de ruimte en... het begrip vanuit iedereen dat zo goed werkte. En een soort harmonie was vanaf dag één. Waardoor ik echt wel wat jij ook zei. Het idee had van oké, ik mag je echt op intuïtiviteit handelen.
Ja.
En dat verschil met wat ik heb ervaren. Ja, voor mij was het eigenlijk een verlengde van gespreksvaardigheden. Dat ik leerde binnen mijn ja, reguliere opleiding een keer. Waar het echt wel veel meer vanuit het boekje was. En gecombineerd ging met, oké, als je een open vraag stelt, kan je daarna best een dichte vraag of een gesloten vraag stellen. En dan kan je ook nog dieper ingaan op het... Dus het werd een soort trucje van gemaakt, wat je gewoon uit een boek kon leren. Maar ja, als jij met iemand praat, waar ik vandaag ook nog aan moest denken weer, het enige wat mensen eigenlijk het liefst willen is gewoon gezien en gehoord worden. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is maar te luisteren en de juiste vraag te stellen.
Ja.
Als we hem gewoon heel plat slaan, is dat eigenlijk wat we echt willen. En als je dat kan, dan ja, dat zou je eerst ook je eigen muren wat moeten afbouwen om ook bij de ander in zijn gebied te kunnen komen. Want anders bot je heel de tijd tegen je eigen muur aan, waardoor je nooit bij de ander naar binnen kan.
En dat leerden we natuurlijk ook heel erg, hè? Dus dat bewustzijn van wie ben ik als coach? En als een ander mij triggert, dan kan het zomaar belemmerend werken ook in je coachtraject, zeg maar.
Ja.
Dus door onszelf te leren kennen en onze eigen belemmerende dingen in te zien, kan je dus veel authentieker en veel meer vanuit die intuïtie, het intuïtievere verbinding maken met een ander.
Ja.
En dan sta je dus niet... Want je kan namelijk nogal een traject best wel in de weg staan door jezelf als coach.
Mm-hmm. Nou, als je niet... Als het over een thema gaat waar jij zelf moeite mee hebt, waar je ook nog niet... Wat ineens eigenlijk aan het licht komt doordat iemand bij jou komt met datzelfde probleem, dus jou in dat op zich spiegelt, dan ben je eigenlijk met z'n tweeën op zoek naar een oplossing die je allebei nog niet gevonden hebt. En dat maakt het... Ja, dat heb ik ook wel ervaren met de oefenen. Met het oefenen, dat je... Daar kan je best wel op stuk lopen. Dus je hebt altijd... werk bij jezelf te doen. En dat is niet alleen maar bewustwording, maar ook acties ondernemen. En dat is eigenlijk de moeilijkste stap. Echt kiezen voor de andere richting, omdat je weet dat daar eigenlijk het goud ligt.
Ja.
Maar ja, dat is heel veel weerstand, omdat je bent heel erg op je gewoontes en je houdt ervan als het allemaal hetzelfde cirkeltje, maar dagelijks of wekelijks of wat dan ook. Als je daarin blijft begeven, is het natuurlijk veilig, maar ja.
Nou ja. Ze zeggen aan de andere kant ook, hè, je krijgt de mensen die je aankunt of die voor jou bedoeld zijn.
Mm-hmm.
En ik vind het dus heel interessant ook om te realiseren dat de mensen die bij mij nu in de praktijk zijn geweest, dat ik elke keer dacht, goh, interessant zeg, dat dit is dan precies waar ik ook mee loop. Of waar ik in ieder geval ook wel iets mee heb gedaan of wat passend is, of waar ik samen met jou ook dan naar zou kunnen kijken. En dat is ergens goed voor. En dat zie ik ook aan de cirkel die ik dus nu heb. Hè? Die cirkel van 365 dagen van Miracle Roadmap. Is zo mooi om te ervaren hoe dat dan ook weer zo als puzzelstukje zo op je pad komt. Dat je denkt, nou, er is echt bij iedereen zit iets waar wat ik herken. Of waar ik geïnspireerd door raak. Of waar ik zelf ook nog pijn voel. En zo werkt het ook. Zo werkt de wereld. Je krijgt de dingen gewoon op je pad die jou toebehoren, zeg maar. Of waar je... Het is alles is zo bedoeld. Dus dan is zo'n coachie die op jouw pad komt, is ook gewoon zo bedoeld.
Ja.
Ja, vind ik mooi.
En dan is het toch elke keer weer zoeken naar hoe ga ik hier weer positiever uitkomen of zo.
Ja, wat is de boodschap? Wat heb ik hierin te doen? Wat is de bedoeling hiervan?
Hoe doe jij dat eigenlijk? Als je weer merkt van oké, dit triggert mij of hier heb ik nou echt... Dat je bewust wordt dat je ergens tegenaan loopt, een belemmering.
Mm-hmm.
Wat is eigenlijk jouw go-to methode voor jezelf?
Mm-hmm. Nou kom je toch op een punt waarvan ik denk, goh, ja, daar mag ik misschien nog net even wat meer aandacht aan besteden of iets. Hoewel, dat is ook een negatieve overtuiging. Daar mag ik wat liefdevoller naar kijken. Want ik denk dat ik geneigd ben om ook af en toe te denken om weg te duiken, zeg maar. Terwijl ik dan ook wel bewust ben van, hey...
Ik ben aan het wegduiken.
Ja, ik ben aan het wegduiken en wees lief voor jezelf. Het doorvoelen van dingen, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik merk van mezelf, ik ben redelijk cognitief, zeg maar, en heel analytisch. Dus mijn valkuil is om in mijn hoofd te blijven en het dan weg te stoppen. En mijn oplossing zou zijn, en daar is een goede vraag, want daarmee ben ik mezelf ook wat meer bewust weer, is om dus meer te zakken in dat gevoel en er dus mee te zitten. Ja. En het op te gaan schrijven, te reflecteren, muziek te luisteren en het niet wegduwen door tv te gaan kijken en wijn te drinken, maar gewoon het te voelen. En ja. Nou hier, dus ik krijg meteen een geluidje uit mijn buik. Dus dat was ook een signaal. Ja,
ja.
Ja. En, dus, oh, en wandelen, hè? Wandelen naar buiten ja. toe en goed luisteren naar wat heb ik nu echt nodig. Ja. Want voor je het weet zit er gewoon weer zo'n bij mij dan zo'n puber aan het roer die denkt van nou... Scrollen, TikTok, gekkigheid, drank, ja. Slapen is ook mijn wegstopactie. In plaats van echt gewoon zitten en schrijven.
Ja, interessant. Ik weet niet, ik heb nog altijd niet het antwoord gevonden daarop.
Nee.
Want er is ook nooit een antwoord, denk ik, maar...
Ja, maar jij doet ook daarin al hele mooie dingen. Want jij, we hadden het daar straks ook over dat ademhalen en zo. Weet ja. je, ik proef altijd van al dat soort oefeningetjes, maar ik heb gewoon nog steeds niet helemaal volledig de discipline om dat dan te blijven doen of zo.
Ja, ik denk dat dat niet zozeer... Ik gebruik dat niet als een methode om echt te voelen. Ik denk dat dat meer voor mij, als ik echt meer wil voelen dan... ben ik meer geneigd om yoga te doen, dat je dan wat meer je lichaam, hoe zeg je dat? Je laat de energie weer stromen door. Ik heb ooit een filmpje gemaakt over emotion. Is eigenlijk energy in motion, energie in beweging. Maar met yoga ben je lichaam eigenlijk in die... Ja, probeer weer die energie te laten stromen door... Ja, eigenlijk met bepaalde oefeningen je edge te vinden en ja. ook met je ademhaling heel de tijd bezig te zijn. En dat heeft wel dingen opgebracht, want er zijn daardoor wel dat ik in één keer zo had van oké, nou komt er ineens een hele vloedgolf aan emotie vrij en dat voel ik helemaal. En daarna is het weer een kwestie van oké, wat heb ik dan precies gevoeld? En dan ga je meer in dat proces van reflecteren, opschrijven van... Maar wat heeft dit voor betekenis? Waar moest ik aan denken toen ik dit voelde? En ja. Ja, dat is eigenlijk best wel interessant.
Zou je dan kunnen zeggen, zo hard op denken, dat als je emotion is, dus energy in motion, ja. dat we geneigd zijn op het moment dat we wat voelen, dat we het soort van vastpakken. Of dat we het vasthouden.
Mm-hmm.
En dat het daarmee dus opkropt. Op zich heel logisch is natuurlijk, want dat herkennen we denk ik allemaal. Maar daarmee blijft het een soort van sluimerend op de achtergrond. En laat je het dus niet flowen en weer uit je lichaam flowen. En dan zou je kunnen zeggen dat yoga inderdaad en al dat soort dingen... dat zorgt dat je het ook weer los kan laten. Je hoeft het niet zo krampachtig in je systeem te laten vasthouden, zeg maar.
Ik denk ook dat... Ja, als iemand... Ik weet niet of je dat herkent, als je vroeger moest huilen, dan werd er altijd gezegd, je moet goed blijven ademen. Maar ik denk, als jij dan niet ademt, dan hou je het, probeer het vast te houden. Dan ben je eigenlijk aan het verkrampen. Terwijl als je altijd consistent, rustig, diep ademhaalt, dan laat je het elke keer, laat je eigenlijk je immuunsysteem, dat cirkeltje, je bloedsomloop, laat je gewoon lopen, waardoor het gewoon, denk ik dan... echt eruit mag gaan. Maar ja. als je dan toch weer verkrampt in... oké, ik wil niet huilen of ik wil dit niet voelen... dan probeer je het tegen te houden. Terwijl als je het tegenhoudt, dan blijft het er weer... toch blijft het dan zitten.
Ja.
En ik zou je toch eens aanraden om te durven ervaren wat er gebeurt.
Ja.
Als je dat tegenhouden... verandert in gewoon laten gaan. En wat, 9 van 10 keer wat daarna komt, dat mag je zelf ervaren. Maar dat is beter dan dat het daar blijft zitten. En...
Nou, absoluut. Schappig, een vriendin van mij is yoga-docenten. Dus ja. die, als ze dit hoort, dan zal ze zeg maar staan springen. Ja, jij moet yoga gaan doen. Ja, ik weet het. Ik weet het. En inderdaad, weet je, dat gevoel van vroeger, van die brok in je keel. Mm-hmm. Omdat je dus dat moest inhouden. Ja. Ik heb dat lang niet gehad, maar dat deed echt pijn. Dat was echt een heel naar gevoel. Weet je, kan je dat nog herinneren?
Ja, dat je niet wil huilen. Ja. Ik weet niet, dan voel je eigenlijk, dat is ook het kwetsbare, denk ik. Dat je gewoon, als je als enige dan aan het huilen bent, dan is het heel kwetsbaar of zo. Terwijl, ik weet niet, ik heb nou ook weer door de afgelopen jaren, dan denk ik van ja, maar als ik nu niet huil, of als ik dit nu gewoon niet laat gaan, dan komt het toch nog wel een keer. En als het nu al gebeurt, waarom laat ik het dan nu niet, zeg maar. Dan probeer ik juist daarbij te blijven dat dat in ieder geval weg is. Want dan, ja, je moet eigenlijk even, zo gezegd, niet zoveel meer geven wat jij ook zegt. Je moet gewoon lekker boeien wat om je heen, zeg maar, die ervan vinden. Omdat dat jou juist tegenhoudt in jouw licht vinden.
Ja, ik kijk soms zelfs expres zielige films omdat ik zin heb om te huilen. Ah. Om het dan maar op die manier te komen. Want het is soms. Is het
die herken ik ook.
Dan ga ik bewust dat doen. Want dan denk ik, want dan kan ik er even helemaal lekker in.
Ja, dan word je meegetrokken in dat verhaal. En dan ga je eigenlijk parallel trekken aan de dingen die jij misschien hebt meegemaakt, toch? Zo moet ik hem
zien.
En
dan
of heb je het anders?
Ja, ik denk niet dat ik mijn eigen verhaal ernaast leg. Mm-hmm. Ik denk dat ik oprecht ten diepste gewoon geraakt word door de mooiheid. Of door dus de schrijnendheid van, Bellen en het Beest of zo. Ik herinner me dat ik daar heel hard om gehuild heb 2 jaar geleden of zo. Maar dat, ik denk dat het een opening is gewoon naar een verdrietstuk. Zonder dat je het hoeft te begrijpen wat het dan is.
Yeah.
Dus het feit dat je er gewoon even kan komen, even kan dalen dus naar dat gevoelstuk, dan kan het dus whatever opening zijn om daar te komen. En dat hoef je dus dan ook niet
Dat
te
is
weten liefst, of zo, wat het dan
misschien
is.
Misschien is dat ook alweer. Als je toch mensen de vraag hebt, maar ik wil weten waarom ik dit voel. Maar weten is iets heel anders dan voelen.
Ja, dat is een trucje ook, hè? Gewoon om het te willen begrijpen. Is weer, en dan kan je er weer van weg.
Ja.
Dus, tip van ons, kijk naar zielige films om eventjes af en toe lekker in je gevoel te komen.
Ja.
En yoga.
Nee, volgend puntje. Ik heb even je website gisteren bekeken en een paar... één zin viel mij wel op en ook wel een vraag over. Want op de website staat bij jou, iedereen is namelijk liefde en licht. Zou je die kunnen toelichten? Hoe zie jij dat?
Jeetje, dan kom je dus echt in de diepste stukken ook van de Miracle Roadmap, maar ook in het wereld van non-dualiteit. En ik ben daar heel erg nog leerling in, zeg maar. Dus ik voel dat het waar is. En hoe ik dat ga uitleggen, dat ga ik nu proberen. Angst is een illusie. Dus Het denken dat iemand niet goed is, of het denken dat jij niet goed bent, dat is allemaal onzin. We denken dat wij allemaal individuen zijn en dat er goed en fout is, maar dat is niet waar. Nee. Er is alleen maar goed. En op het moment dat je dat ziet, dan zie je dus eigenlijk in dat stukje wat ik ook zei van die oordeelloosheid en naar mensen kijken vanuit die verbinding maken en een lichtje in iemand zien. We zijn... En dan citeer ik eventjes het stukje ook van 365 en 100.000 andere, denk ik, inspirerende mensen. Wij zijn niet een golfje waarin we kunnen zeggen, ik ben Marjolein het golfje en ik heb een muurtje om me heen, want ik ben heel uniek en dit ben ik. En daaronder is een ander golfje. Maar wij zijn niet een golfje, we zijn met z'n allen de oceaan. Mm-hmm. En als je dat realiseert, dat we eigenlijk gewoon maar... Ik probeer het nog wel eens te visualiseren vanuit dat we gewoon een soort van, hoe zeg je, op atomisch niveau gewoon eigenlijk allemaal bij elkaar gestopte, hoe noem je dat, zijn deeltjes zijn.
Ja.
Wat zich toevallig vormt in mensen. Mm-hmm. Maar in feite zijn we gewoon allemaal deeltjes en is er geen jij en is er geen ik.
Nee.
En dat is heel moeilijk om ook echt wel, of dat kan moeilijk zijn om in het hier en nu uit te dragen, want we hebben het ego, daar hebben we mee te dealen.
Ja.
Maar die kernovertuiging dat jij, als jij bij mij komt in mijn praktijk en ergens mee zit en ergens voor schaamt, dat is gewoon daar gaan we echt gewoon meteen mee aan de slag om dat weg te, weg te nemen. Want je bent gewoon liefde, je bent jouw waarde staat ook vast. Jij bent onvoorwaardelijke liefde. Denk aan alle lieve babytjes die geboren worden. Wij zijn niet anders dan die babytjes. Nee, we hebben alleen van alles cognitief ervan gemaakt om onszelf te beschermen. Maar in de kern zijn wij gewoon allemaal die babytjes.
Ja.
Dus ook allemaal vervelende mensen die je nu kan bedenken. Ik ga geen namen noemen, maar ik kan ze ook wat bedenken. Dat ook die zijn allemaal lieve babytjes zeg maar, geweest. En we zijn gewoon allemaal liefde en licht. Ja,
ja.
Er is geen kwaad is bedacht. Liefde is de waarheid.
Ja, ja en als kind heb je geen controle gehad over de situatie waarin je opgroeide, zeg maar. Dus
nee.
Dat heeft jou ook weer beïnvloed. Eigenlijk ben je beïnvloed door totale onmacht. En later in je leven dan krijg je eigenlijk weer de keuze om daar controle over te nemen, ook verantwoordelijkheid over te nemen. Ja. Zodat je wel kan kiezen voor wie je wilt zijn.
Ja.
Maar of je kan gewoon blijven denken, oké, zo is mijn leven en hier heb ik het mee te doen. En nooit de keuze maken om daar een andere richting in te gaan. Omdat dat misschien nog niet, geen idee dat dat kan, zeg maar. Misschien, ja.
Ja, de meeste mensen lopen ergens tegenaan om uiteindelijk naar een soort van die hogere frequentie te gaan met elkaar, om dat in te zien, zeg maar. Dat is, vaak ontstaat dat doordat je ergens eerst even tegenaan loopt en ongeluk ervaart of ongeluk in jezelf ervaart, negatieve gedachtes, depressies, noem het maar op. En dat is nou juist zo'n mooie opening om naar deze kant van het leven te gaan, zeg maar, om naar deze manier van kijken te gaan. Dus het, soms dan, we zijn altijd zo van, waarom overkomt mij dit en waarom overkomen mij negatieve dingen? En soms zijn dat ook gewoon signalen vanuit het universum bedoeld om jou juist te helpen om die next level in te gaan, zeg maar.
Ja,
ja cadeautjes waar je niet op zit te wachten.
Mm-hmm. Waar je niet op zit te wachten, maar wel voor het oprapen.
Vaak zie je dat pas iets later, maar bijna alle negatieve dingen die jij interpreteert als negatief, die op je afkomen, kan je met retrospectief, zeg maar, kan je zien van, hé, dat is toch ergens goed voor geweest.
Ja, oh. Ik moet ineens denken aan Roy Martina, toen ik vorig jaar helemaal echt best wel diehard bezig was met een traject en veel aan het schrijven was, veel nieuwe gewoontes aan het opbouwen was. Toen zat ik echt in een soort van transformatiefase, maar ook heel erg veel in mijn hoofd. Van, ik ging anders naar dingen kijken omdat ik een andere ervaring had van het leven. Waardoor ineens de dingen waar ik over dacht dat ze konden, ineens echt bestonden. Zodat ik eigenlijk, en ik moest denken aan Roy Martin, omdat hij toen een keer zei in een podcast van, een probleem moet je niet zien als een probleem, maar altijd als een uitdaging tot groei.
Exact.
Want als je een probleem gaat zien als probleem, dan is er geen groei mogelijk. Want dan ben je wel op zoek naar een oplossing. Maar als je de uitdaging ziet, dan ben je bezig met de weg naar de oplossing toe. In plaats van dat je de oplossing graag wilt vinden. Want de oplossing is niet, die bereik je pas
als je de stappen zet.
Als je de stappen zet, en dat is een uitdaging. Maar een probleem oplossen kan heel simpel. Kan door letterlijk te kijken, oké, dit is de oplossing en dat doen we even. Maar ja, daar ondermijn je eigenlijk misschien het een stukje mindset.
Absoluut.
Waardoor je niet de stappen gaat zetten ook in je, waardoor je niet de ervaring zo ten volste zou krijgen.
Ja, en we zijn ook zo heel erg geneigd om onze oplossingen van problemen buiten onszelf te plaatsen. We zijn snel geneigd om te denken, hij of zij doet mij dit aan. En dan, heb je dus zo'n avondje met vrienden en dan, of met een vriend of zo, die dan heel erg in het verhaal alleen maar zit. Waarom heeft hij me dit aangedaan? En alle scenario's weer benoemen. En dan gaat het heel erg altijd over het verhaal. Maar het verhaal is eigenlijk helemaal niet relevant, zeg maar. Het is, en als je daarmee als vriend ook dat gaat zitten bevestigen. Van ja, wat erg voor je. En vreselijk. En het is ook eigenlijk een eikel. En dat moeten we toch ook eigenlijk. En zoiets. Daarmee ben je het alleen maar echter aan het bevestigen. Terwijl...
Wat zou een betere optie zijn?
Ja, de ander in laten zien dat je dat dingen... Dat je overal zelf controle op hebt of zo, zeg maar. Of anders naar de, ook anders perspectivistisch vanuit liefde naar die ander proberen te leren kijken. Hoe kwaad die ander ook is geweest. Mm-hmm. Veel meer kijken naar wat het gevoel, wat voor gevoel geeft het die persoon die bij me op de bank zit, zeg maar, gewoon. En veel meer inzoomen van, hé, wanneer heb je dat gevoel dan eerder gevoeld? En dan veel dieper op dat gevoel ingaan. Ja. Want in dat gevoel zit de oplossing. Mm-hmm. Niet zozeer in de strategie om wraak te nemen op een ander of zo. Dat is niet een oplossing. Nee. En geef het wat tijd en dan gaat het over. Is ook niet altijd de oplossingen. Het is anders naar de situatie kijken. Ja. Dus op een andere manier er licht op werpen. Mm-hmm. Op een andere manier weer met je perspectivistische lenigheid naar de situatie kijken. Daar geef je er lucht aan. Dan geef je het ruimte aan. Dan lost het ook op.
Is toch weer dat onzichtbare zoeken eigenlijk. Ja. Nee, ik moet weer denken aan, ik weet niet of je dat nog weet toen met de opleiding. Dat je die piramide had.
Ja.
Waar bovenin dat gedrag zag... het gedrag zit. Mm-hmm. En jij gaat hem er waarschijnlijk nu bij pakken.
Ja, ik heb hem hier echt zo... Wonderbaarlijk
ligt hij hier zo in de kast.
Zonder voorbereiding.
Nou ja, dat gedrag zie je daarboven. Dat is dat zichtbare gedeelte. En voor mij, ik weet niet van wie... Je hebt ook de ijsberg, maar ik weet niet meer van wie die was. Het is een beetje hetzelfde als die ijsberg van...
Die van Mintzberg?
Nee, voor mij wel. Oh. Waar die ook zegt dat gedrag is wat we allemaal zien. Jij ziet dat ik nu aan het praten ben, dat ik deze beweging met mijn handen doe.
Nou echt, vind ik zo stom.
Ja, daar kan je er dus heerlijk van vinden. En dat is weer bij jou dan wat eigenlijk op die onderste laag zit. Een overtuiging, wat een gevoel oproept. Wat bij jou ook weer gedrag aanzet. Maar ja, als we alleen maar... dat gedrag heel de tijd benoemen, zien, kut vinden, bla bla bla. En nooit naar die onzichtbare velden gaan van wat voor gevoel geeft het gedrag van de ander mij. Ja. En waarom vind ik dat irritant? Dan ga je al veel meer terug naar een vrediger beeld creëren voor jezelf.
En als jij realiseert dat elke... negatieve gevoel of elke gevoel van onvrede wat je krijgt, wat geneigd zijn dat het dan het verhaal is wat een ander jou aandoet, zegt alleen maar iets over jezelf. Mm-hmm. Want zet maar allemaal mensen naast elkaar die dezelfde ervaring op zich krijgen, iedereen gaat daar op zijn eigen manier anders mee om.
Ja.
Dus de waarheid is niet de gebeurtenis, de waarheid is hoe jij er zelf mee omgaat en hoe jij dat verwerkt. Dus als jij je realiseert dat alles wat jij voelt van jou is, dan is dat ook de plek waar je het kan oplossen.
Ja. Subjectief is zo.
Wat zeg
je nou? Je subjectieve waarneming is vele malen krachtiger dan wat we intellectueel allemaal over eens kunnen zijn.
Absoluut.
Dus ja.
Ja.
Perfect.
Ja?
Ja, nee, helemaal goed. We hebben heel serieus gepraat nou.
Ja.
Maar ik wou het eigenlijk nog even hebben over TikTok.
Oh, jeetje.
Ja, nee, je moet ook nog een beetje laten zien.
Tuurlijk.
We zijn niet alleen maar serieus.
Nee.
En jij hebt ook echt heerlijke, grappige, idolische kanten van je. Die je op TikTok wel eens uit.
Ja.
En dat, hoe is dat eigenlijk? Hoe is dat ontstaan? En waarom doe jij dat eigenlijk?
Nou, als we dat kunnen we redelijk psychologisch wel bekijken hoor. Okay. Maar in een snelle vogelvlucht. Ik ben van kleins af aan echt altijd wel een beetje een entertainertje geweest, zeg maar. Ik hield van optreden, ik hield van jazzballet, ik hield van dansjes maken. Met vriendinnen traden we dan ook weer op in de klas, weet je wel. Dat zat echt wel heel erg in mij. En als er bezoek kwam bij mijn moeder thuis, gewoon etentjes, dan trok ik mijn jazzballetpakje aan en dan ging ik dansen. Dus dat heb ik natuurlijk de laatste tijd ook wat bewuster over nagedacht. En ja, als je ouder wordt, dan zijn dat snel de dingen die wat ondergesneeuwd raken. Terwijl... ook, weet ik veel, gek doen, liedjes schrijven. Of liedjes schrijven, nou, teksten schrijven, gedichten schrijven. Die creatieve kant van mijn gevoelens uiten, dat zit gewoon heel erg in mij. En het is heel lang een beetje onderdrukt geweest. Nou, 4 jaar geleden rond coronatijd kwam TikTok toen ook al. Toen vond ik het ook wel geinig. Toen heb ik dat ook weer even 2 filmpjes gemaakt, maar nooit echt actief wat meegedaan. Maar sinds een, ik denk dat ik sinds een jaar of zo wel weer actief daar zit te kijken en zo. En ik denk dat het te maken had met het feit dat ik natuurlijk mijn baan had opgezegd afgelopen juli. Om inderdaad weer wat meer aan de slag te gaan, dus met die lichtwerper en ook andere dingen weer op mijn pad te laten komen. Dat er dus een periode is geweest van 4 maanden even rust. En dat ik een dansje ging nadoen van een dude uit Amerika. En dat hij, wist ik veel dat hij zoveel viewers had, dat hij die dus had gerepost. En dat ik dus opeens gewoon 13.000 views of zo had, of misschien 20.000 views in een nacht tijd of zo. En ja, dat doet natuurlijk, of course doet dat wat met je ego. Dus dat ego-bewustzijn, dat is wel eventjes. Ik heb daar ook echt, het was hilarisch, want ik heb daar echt wel mee geworsteld. Van, ja, is dit nou mijn ego? Of is dit ook gewoon een stukje intuïtieve roeping om hier gewoon wat mee te doen, omdat ik het zo leuk vind? En uiteindelijk heb ik dat ook met mensen besproken. En ik ging ook steeds naar andere dingen doen. Ik vind die langlevende liefdescènes van mensen die dus daten in zo'n huis zitten. En daar komen hele foute dialogen uit voort. Ja, dat vind ik hilarisch om na te doen. Nou, ik ben een onwijze fanatieke, of een enorme muziekliefhebber. Dus en teruggaan naar de jaren 90 en oude nummers luisteren en dan liedjes raden en zingen. Het alles van mij komt er ongeveer samen op TikTok. Ik vind het zo leuk en ik kan zo hard lachen om mezelf ook daarin. Dat ik dus heb geaccepteerd van ja, dit is gewoon hilarisch. En ja, dit kan dus naast elkaar. Je kan dus en een serieuze coach zijn, trouwens met humor en enthousiasme en zo erbij. Want dat krijg je er gewoon bij mij. En gewoon wel een serieuze in het zakenleven ook nog wel wat neerzetten op HR-gebied. En af en toe gewoon de gekkigheid van TikTok. En ik ben ook een van de eerste altijd op een dansvloer, op een feestje of zo. Ja, dat zit gewoon. Dat komt ook. Nou ja, als je jezelf zo lekker helemaal accepteert, dan is die schaamte ook een stuk minder. Dus dan denk je, joh, dat doen we toch gewoon. Ik vind dit leuk, dus ga ik dit doen. En vind je er wat van? Ja, nou, so be it. Ik krijg ook zo ontzettend veel leuke, positieve reacties op mijn filmpjes van mensen in mijn omgeving ook. Ja, het is mijn uitlaatklep. En nou ja, je ziet klinkt het. Ik word hier dus meteen helemaal blij. Ik vind het dus hilarisch, ja. Ik vind het zelf ook zo ontzettend geinig. En ik merk ook wel, het wordt steeds serieuzer. Ook er komen wel wat serieuze dingetjes bij. Ik probeer ook, ik word ook creatief voor mijn deelnemers. Bij Miracle Roadmap Open maak ik ook filmpjes voor af en toe. Ja, dus eigenlijk, het is ergens goed voor. Ik voel het. Dit gaat ergens, dit gaat ook iets. Dit gaat ook iets brengen, zeg maar, dan alleen maar die gekkigheid. Dit gaat het soort van, hoe zeg je dat? Een bepaalde koers.
Voelt dit als een tweede jeugd dan?
Nou, misschien
af en toe dat je denkt, ja, nou, dan gaan we weer een filmpje.
Nou, als je dat dus zo bekijkt, is wel goed dat je het zegt. Ik ben dus vorig jaar december 40 geworden. En ik heb heel lang geleefd in het stuk van, ja, ik heb mijn 30er jaren, of de jaren dat ik in mijn 30ste zat, hoe noem je dat, vergooid. Ik ben niet getrouwd, geen relatie, geen kinderen, geen baby showers, geen vrijgezellenfeesten, geen gezinsleven, niet bij het schoolplein staan. Ik heb ongeveer niks gehad van wat ik dacht dat je moest gaan doen tussen je 30ste en je 40ste. En wat ik heb gedaan is heel hard aan mezelf gewerkt en 8 jaar lang gewoon heel veel verschillende dingen gedaan om mezelf te ontdekken. Ja. Dus toen ik 40 werd, was dat ook echt wel een mijlpaal om te zeggen, en nu wordt het mijn decennia. En nu ga ik leven. En nu ga ik plezier hebben. Nu ga ik ook weet ik veel de relatie van mijn leven vinden. Gaan we leuke dingen doen, reizen. En, of in mijn eentje, maakt niet whatever, alles is liefde. Maar en eigenlijk sinds ik dat gezegd heb, ja, het hele jaar staat al in het teken van kiezen voor mezelf en dingen doen die ik leuk vind en waar ik energie van krijg. En, en die ontdekkingsreis. Ja. Dus het past helemaal in het plaatje.
Nu je dat zo zegt, dat dit jaar echt voor jezelf kiezen staat, moet ik echt weer terugdenken aan de cursus ook, waar iedereen ook echt voor zichzelf kwam om toch te ontwikkelen tot iets wat ze voelden. Ik denk dat het daarom ook gewoon zo goed werkt, dat iedereen daar zo met veel passie en mededogen voor elkaar ook was. Dus dat heeft best wel, dan zie je wel wat voor effect zoiets kan opbrengen ten opzichte van een simpele schooldag.
Nee, maar dat is ook zo. Ja. Maar ja, uiteindelijk moet je het allemaal toch wel zelf doen, zeg maar. Weet je wel? Je kan altijd vol dromen en ideeën blijven zitten. En als je dan gaat nadenken, wat houdt jou tegen? We zijn 100.000 redenen. Nee, niet nu. Dit is niet het moment. Ik heb geen geld. Het komt niet uit. Ik moet eerst dat. Ik moet eerst zus. Wat nou als het mislukt of zo. Maar voor je het weet ben je 80.
Mm-hmm. Klaar.
En is het klaar. En dan, wie of wat heeft je dan eigenlijk tegengehouden? Dat zijn dan toch echt alleen maar je eigen gedachtes. Want wat nou als je inderdaad eventjes alles kwijtraakt? Het komt echt altijd wel weer goed. Dit is ook een note to self, hoor. Als ik het terugluister, dan... ga door met wat je doet. Ja, ga
zolang
ik doen.
Zolang je zelf wilt, dan komt het inderdaad goed.
Ja, maar kijk door je eigen obstakels heen. Kijk door je eigen belemmerende gedachtes heen waarom iets niet kan. En doe het wel.
Ja.
Wat heb je nou eigenlijk echt te verliezen?
Mm-hmm. Die moet je eigenlijk altijd in je kop hebben.
Ja.
Bij elke beslissing die je moeilijk voelt. Wat heb je te verliezen? En natuurlijk heb je af en toe wat meer te verliezen. Maar je kan ook vragen, wat heb ik hier te winnen?
Ja, en wat als
en dan
het
niet zo...
Maar wat als het niet lukt? Onze gedachten over de mislukking zijn zoveel groter dan de daadwerkelijke zogenaamde mislukking. Ja.
Maar ik denk dat toch ook mensen veel kijken dan... Ik zei net, als je de gedachte pakt, wat heb ik te verliezen... Dat je dan niet zozeer kijkt naar wat je fysiek allemaal te verliezen hebt, maar wat je echt voor je eigen waarde te verliezen hebt. Of juist te winnen hebt.
Ik denk dat het vooral ego is wat in de weg staat. Catch yourself. Heb jezelf door. Herken je eigen gedachtes en weet dat je zelf daar invloed op hebt.
Ja.
En geloof ze ook vooral niet.
Hoe kun je dat eigenlijk het beste doen? Je gedachten vangen, niet in je gedachten meegaan.
Ik zou zeggen, schrijf je in voor Miracle Roadmap. Ik weet niet of daar per se zo'n één antwoord op is. Ik denk dat het wel echt een continue oefening is. Het is echt een herprogrammering van je brein. We zijn zo gewend om te denken vanuit dat ego en vanuit dat deel. En die switch maken naar die liefdevollere gedachtes...
Mm-hmm.
Dat is training. Trainen.
Ja.
En dat is dus... Je er zo bewust van zijn. En iedere keer... Nou ja, je hebt volgens mij heel veel verschillende richtingen... op verschillende geloofsovertuigingen dingen ook... wat je daarbij kan helpen. En zo zijn we bij Miracle Roadmap heel erg bezig... met een cursus in wonderen. Maar daar ga ik niet al te veel vertellen... want dat vind ik ontzettend ingewikkeld. En het is letterlijk wat ik net allemaal ongeveer verteld heb.
Okay.
Maar zo heb je ook vanuit het boeddhistische... heb je daar ook een richting in die daarover gaat. Hè? Over alles is één en alles is liefde. En ja, vanuit daaruit je brein trainen.
Ja. En nu moet ik ook weer... waar we het met de lunch over hadden... de negativiteitsbias...
Mm-hmm.
Dat wij als mens zijn gewoon geprogrammeerd op het overleven, op gevaren zien. En gevaren gaan vaak gekoppeld met de negatieve dingen in de wereld. Want als we de gevaren niet zien vanuit het oerperspectief, dan kunnen we niet overleven. Als we de gevaren niet zien, dan dan zien we niet dat we op worden gegeten als we niet uitkijken.
Ja.
Maar die negativiteitsbias, die zit nog steeds in ons. En wij zijn alleen verschoven van overleven naar letterlijk leven.
Mm.
Maar daardoor zijn we toch nog steeds echt vanuit onszelf gewoon altijd gericht meer op het negatieve dan op de positieve dingen.
Ja.
Omdat we altijd bezig zijn toch met, ik wil hier in overleven. En tegenwoordig is dat veel meer op ons... Wat voor gedrag moeten we vertonen om niet buiten de boot te vallen? Want we hebben ook een groep nodig om te overleven.
Ja.
We hebben mensen nodig om ons heen. En daar moeten we ons ook weer een soort van aan bewijzen om... Ja, dat gevoel hebben we, denk ik.
Het is zo interessant wat jij zegt. Dat eigenlijk achter elk woordje ik kan je zeggen... Nee, dit is het ego die dat wil. Dus het ego voelt zich onveilig... Die let vooral op die negativiteit, want er is niks zo spannend als het ego die voelt dat hij ontmaskerd wordt. Want we zijn niet gewend om te realiseren dat er geen ik en jij is, maar dat alles eigenlijk liefde en alles één is. En het ego is dat allemaal aan het beschermen. Dus de ontmaskering, of nee, opnieuw. Het screenen op negativiteit zijn de plekken waarin we onszelf weer kunnen gaan afzonderen en weer kunnen wijzen naar de jij en ik. En ons terugtrekken om ons weer veilig te stellen. Omdat het ego denkt, als ik maar alleen ben en mezelf afzonder, dan kan ik in mijn eigen bubbeltje gewoon overtuigd zijn van mijn eigen gelijk en ben ik veilig en kan niks mij raken. Terwijl dat is juist afzondering. En afzondering zorgt juist meer voor meer tweedeling en juist voor nog meer dualiteit. En als we ons realiseren dat de bedreiging van buitenaf die we denken te ervaren, als dat nou gewoon in ons hoofd plaatsvindt en het helemaal geen bedreiging is. Ja, ik snap dat natuurlijk als er een krokodil op je afkomt die jou wil opeten, dan mag je daar echt wel, hoef je echt niet te denken dat is geen gevaar. Dat is realistisch gevaar. Ja. Maar alles eromheen om die ontmaskering van dat ego maar aan te kunnen, dat is allemaal, dat is niet waar. Dat is, we zijn er zo bang om gewoon vanuit liefde. We zijn eigenlijk heel erg bang om voor liefde te leven. Ja. En wat we ook heel vaak zeggen, ook bij Miracle Roadmap, is alles wat we doen is gebaseerd op liefde of is een schreeuw om liefde. Dus alle ruzies, alle wanhoop, alle negativiteit die je maar kan bedenken, is eigenlijk altijd van die persoon een schreeuw om liefde. En daarmee is dus alles liefde.
Ja.
Want alles is liefde of een schreeuw om liefde. Het enige wat wij willen, wie wil er nou geen liefde? Iedereen wil toch van diepste gewoon onvoorwaardelijk zijn, onvoorwaardelijk van gehouden worden en gewoon leven in liefde.
Ja.
Het wordt steeds mooier hier. Ja.
Ik denk dat we gewoon moeten afsluiten.
Ja, dit is te mooi.
We gaan er niet meer...
Precies, hier houden we het gewoon bij.
Hier kunnen we even niet meer overheen.
Nee.
Nee, oké. Bedankt voor dit gesprek.
Jij bedankt. Ik vond het heel fijn om zo met jou te mogen praten.
Ja.
Ja.
Was wel weer interessant. Dat vaak, we hebben in de auto altijd naar Amsterdam toe, naar de cursus, al heel vaak over de dualiteit en dingen gepraat. Maar was wel weer interessant. Zeker omdat we al lange tijd elkaar niet hebben gezien.
Ja, mooi.
En ik zal de linkjes van 365 dagen... nog één keer. Ik zal de linkjes van 365 dagen succesvol in de beschrijving zetten. En ook van de lichtwerpen, mocht je geïnteresseerd zijn in Marjolein haar website. Of ben je op zoek naar een coach in regio Den Haag. Dan kun je daarnaar terecht. En dan bedank ik jullie voor het luisteren. En Marjolein, bedankt dat je in deze podcast aanwezig bent geweest.
Ik vond het een enorme eer om hier te mogen zijn. En zo met jou te mogen praten. Dat was heel fijn. Ja. Dankjewel.